waarom, gemeente, nu eigenlijk weer opnieuw begonnen met de catechismus? Wel eenvoudig, omdat we hervormd zijn. En dat betekent dat je dat nooit zomaar bent en ook zomaar blijft, maar eigenlijk naar het woord van Paulus steeds opnieuw hervormd moet worden in je gemoed, in je verstaan van de dingen van God. En dat betekent voor ons dat we ons steeds opnieuw hebben te oriënteren aan de reformatie, aan de hervorming, niet waar? Daaruit is de hervormde kerk voortgekomen. En de leer van de reformatie, die dient eigenlijk steeds opnieuw actueel verwoord te worden, juist in onze tijd, omdat dat niet zomaar een vanzelfsheid is wat je makkelijk bijblijft, maar steeds opnieuw bijgebracht moet worden. En daarom is dit geschrift ook geen verouderd document, al is het dan al heel oud, meer dan 4,5 eeuw. Het is geschreven in 1563, uiteraard in het Duitse Heidelberg, in opdracht van keurvorst Frederik III, die protestant geworden was, en Luther, met name Luther, heel sterk gesteund heeft. En deze keurvorst in Duitsland wilde dat zijn volk de leer van de reformatie heel goed zou worden bijgebracht. En dan weet je, dan krijgen de twee schrijvers van de catechismus, twee professoren, Caspar Olivianus en Zacharias Urzinus, professor te Heidelberg aan de universiteit, de opdracht om dit geschrift te maken. De verwijzing naar deze theologen mag ons ook daarop attent maken dat de theologie toen al hoog stond in de tijd van de reformatie. Eenvoudige vroomheid is goed, maar theologie is ook op zijn plaats. En dat heeft de reformatie niet afgewezen, in tegendeel. Ook in de middeleeuwen werd er getheologiseerd en ook de kerkvaders waren theologen. De reformatie heeft dat hoog gehouden. Er zal theologie bedreven worden. En dat merkt je ook in dit geschrift. Reformatorische theologie. Hoezo dan, waarom dan? De Bijbelse leer was toch al langer bekend? Ja, zeker, uiteraard, vanaf de tijd van Paulus. Maar u weet dat met name in die tijd, heel eenvoudig gezegd, de Bijbel onder een laag stof terecht was gekomen. En die Bijbel was opnieuw door God tevoorschijn gehaald, heel eenvoudig gezegd. En toen was de Bijbelse leer eigenlijk zo nieuw, dat er toen gesproken werd van de nieuwe leer, een nieuwe leer. Nota bene, het was de oude leer van de kerk, van Paulus en van de Schrift. Maar het klonk zo nieuw, dat men sprak van de nieuwe leer. En die nieuwe leer, die moest opnieuw in kaart worden gebracht. Vandaar deze opdracht. Nu gebeurde dat in die tijd, in roerige tijden. Het waren tijden vol oorlog, vervolging, tijden vol van terreur en angst en van dood. En zo gezien, gemeente, dan mag de catechismus vandaag ook zijn actualiteit in deze wel helemaal hebben. Want ook wij zijn terechtgekomen in tijden van angst en schrik en van onzekerheid. Je hebt de schrik nog te pakken van de Twin Towers in New York. En dan krijg je vorige week de afsluiting van de Botlektunnel en van de Benelux-tunnel. En je denkt, wat gaat dit worden? Waar gaat dat heen? En we horen van biologische en chemische oorlogsvoering En je denkt, oh, hebben wij nog wel toekomst? Kunnen we nog een leven overleven? Nou, zo gezien, hebt u een treffende overeenkomst met toen. Dezelfde onzekere tijd, vol angst, nood en dood. Zo gezien is het van hoog belang om te weten dat de catechismus een sterk pastorale inslag heeft. Het is een leermodel, het is een stuk theologie, maar met een heel sterke pastorale inslag. Met de opzet en de inzet om te troosten. En vandaar dat het ook genoemd wordt, die ouderwetse taal van destijds, het troostboekske van de slachtschapens Christi. Nou, een troostboekje kunnen wij vandaag ook wel hebben, vindt u niet? Althans, ik denk dat dat wel heel duidelijk mag zijn. Zo gezien, gemeente, ga ik met vreugde, voor de laatste keer, de catechismus behandelen. Vanuit de enige troost in leven en in sterven. Of wij geloven, even van de andere kant, dat de reformatie een daad van God was. Een ingrijpen van God. Professor van Uhr destijds zei dat God even een nieuw ambt had geschapen, dat van reformator. En ik geloof dat het waar was, dat het ook heel juist is ingeschat. Als dat waar is, dat de reformatie werkelijk een ingrijpen van God zelf is geweest, dan mogen wij de catechisme in dat licht zien. Dan doet het mee in dat licht. Dat nieuwe licht wat God gaf over de Bijbel. En tot de dag van vandaag is de vormde kerk de kerk van de reformatie. Aangezien dit geschrift behoort bij haar belijdenis. En zolang ze die heeft, is ze hervormd. Is zij de kerk van de reformatie. Met alle verbrokkeling daaromheen. Maar laat dat nou maar zitten. Of laat het juist niet zo zitten. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Dit maakt het hervormd zijn uit. Dat we ons opnieuw oriënteren aan dat wat de reformatie van Gods wegen heeft mogen vinden in de Heilige Schrift. Ik hoor nog wel eens geluiden zo van die Maranatha. Maar ik ben hervormd. En ik was altijd hervormd. Ja. Wat is dat hervormd zijn? Eerlijk gezegd zie ik er niet zoveel van. Dan. Wat hervormd zijn, dat betekent opnieuw je oriënteren aan de leer van de reformatie. En dat zal in actueel gebeuren steeds opnieuw door jou heen gaan, zodat jouzelf hervormt van binnenuit. Dat is hervormd. De rest mag je houden. Maar dat geloof ik niet in. Hervormd zijn vanuit de hervorming. Maar dan is er een andere tegenwerping die zegt, ja maar kijk, steeds weer hetzelfde. Die catechismus die zet zich af. En dat is niet goed, je moet je niet afzetten. Nee, je moet je niet afzetten, maar je moet je wel inzetten. En je moet inzetten bij. Die zet zich steeds af bij tegenover een Roomse kerk, tegenover Rome. En dat is niet goed, dat is een negatieve inzet. Nou, dat zit nog. Als u het mij vraagt, dan zijn we bijna weer Rooms geworden. Tot in onze eigen gemeente toe. Maar daar gaan we het dan later wel over. Gewoon de leer van het zelf doen, je inspannen. Zoveel mogelijk je best doen en de genade van God komt je tegemoet en zal je helpen samen. Ja. Rooms. En ik denk als de catechisme behandeld wordt in dit licht, dat je dan volop actueel bezig bent. En het zou wel eens kunnen zijn dat de catechisme wat dat betreft aan actualiteit steeds meer toeneemt. Steeds actueler zal gaan worden. En anders zeggen, ja, maar het gaat om het leven. Dat is dan een variant op niet de Heer, maar de Leer. Of andersom, niet de Leer, maar de Heer. Nou, daarvoor is de catechismus nog zo geweldig heilzaam, dat ze die beide bij elkaar houdt. Er is geen Bijbelse leer zonder de Heere daarin. Maar er is ook geen sprake van de Heere zonder de leer. Dat is een verwevenheid. Dat is een innerlijke eenheid. En je kunt ze nooit los van elkaar maken. Vandaar ook dat die leer, als het goed is, niet droog is. Een ander bezwaar, ja, die leer. Gewijden vinden het prachtig. Vinden het prachtig. Tenminste, als die leer op de wijze van de Reformatie, op een sprankelende wijze van God vandaan, van de schriften vandaan verwoord gaat worden. Maar dat is wel iets wat van God gegeven is. Dat kan ik ook niet maken. Dat heeft niemand zijn vingers. Dat is al zo'n voortdurend gebeuren van God vandaan door zijn woord en geest, dat het eigenlijk steeds opnieuw ontstaat. De leer van de schrift. En dan ook de leer van de reformatie. Ik vergeet nooit meer dat mijn leermeester Dominee Tucker mij destijds meegaf, zult u onthouden dat het gaat om de juiste verhoudingen van de leerstukken in de Bijbel. Zult u erop letten dat u niet één leerstuk naar voren laat komen ten koste van de andere, het ene laat domineren over het andere, maar zult u alle leerstukken in de juiste Bijbelse verhouding naar voren brengen. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Maar dat is het geheim van de verborgenheid van de godzaligheid. En daar zal Gods geest ons bij moeten voorgaan, anders wordt het helemaal niks. Echt niks. Zonder geest. Het voorspelt wat u weet op de catechismus. Je hoort in zondag 1 eigenlijk de klanken die je alle andere zondagen steeds opnieuw zult horen. De toonzetting. Zoals een goede organist. Is een voorspel precies laat horen. Dat wordt de melodie van de komende psalm. Nou, dat is de zondag 1. Het preludium, het voorspel op alles wat gaat volgen. En dan wil ik erop wijzen dat onze catechismus, de Heidelbergse, onze. Ja, we mogen wel bescheiden blijven hoor, want hij komt uit Duitsland. Hij komt uit Duitsland. Laten we alsjeblieft bescheiden blijven, want Nederland heeft geen ene reformator voortgebracht. Zo zal ik nog een keer. Het is een Fransman, een Duitser, een Schot, een Engelse. Maar goed, onze catechismus dan toch, want hij is toch helemaal van ons geworden, heeft zijn inzet bij Christus. Want uw enige troost, dat ik van hen ben. Wij noemen dat een christologische inzet. Dat is de toonzetting. Bijvoorbeeld een onderscheid met de Engelse catechismus van Westminster. In die tijd, dezelfde tijd ontstaan, in Londen. De Westminster Catechism. Die inzet met de vraag, wat is het voornaamste doel van een mens? What the chief end of man? Is het antwoord, om God te verheerlijken. To glorify God. Dat is heel mooi, prachtig. Dat is ook heel juist. Niks mis mee. Alleen het is wel een theologische inzet, bij God. En onze catechisme begint bij Christus. Heeft een christologisch inzet. Dat strijdt niet met elkaar, maar het geeft wel een accent. Namelijk dit. Dat de leer van de schrift behandeld wordt vanuit het thema van de verzoening. De verzoening in Christus. En dat geeft ons een geweldig eikpunt vandaag de dag ten opzichte van de moderne theologie. Die heel erg theologiseert. Maar de verzoening door voldoening wegpraat. Maar hetzelfde gevaar dreigt aan de kant van het orthodoxisme, de rechtzinnigheid zonder genade. Waar ook Christus naar de marge, naar de kant wordt gedreven. Hij heeft het over God, maar de verzoening door voldoening doet nauwelijks meer mee. Een wedergeboorte leer, wat heet, zonder de verzoening, althans niet functioneel doet hij meer mee. En daarom is onze christologische inzet van de catechismus zo'n geweldig heilzaam inzet, want ze zet in bij de verzoening en van daaruit wordt heel de theologie geëkt en bewaard. Het licht van de verzoening in Christus is de glans over heel de catechismus. En dat impliceert tegelijkertijd de troost. Het pastorale, de enige troost in leven en in sterven. Kijk, gemeente, daarom ben ik zo blij met onze catechismus. Ik ga zondag heen uiteraard niet tot in finesses behandelen, want nogmaals, en dat komt straks in de volgende zondagen wel. Het is nu globaal, enkele hoofdlijnen. Het gaat vooral om de toon die de muziek maakt van de rest van het leerboek. Dan nogmaals, niet wordt ingezet met de vraag, wat is terechte leer? Dat is ook belangrijk om dat te weten. Ik geef met vreugde beleidingsorganisatie aan 12 nieuwe mensen. En ik vind het heerlijk om bezig te zijn met de leer van de schrift. Ja, de rechte leer. Ja, zeker. Maar die rechte leer die blijft alleen ook recht als ze uitgaat van de enige troost. Als dat pastorale gevoelselement voortdurend aanwezig blijft. Wat is uw enige troost? Wie daarop kan antwoorden, van harte, die zit gelijk in de rechte leer. Die is gelijk recht in de leer. Dat hangt zonder meer samen. Dus dat is het eindpunt. Het begint niet dor en schol bij wat is nou de rechte leer. Je daarop let, en je moet daarop letten, en je moet dat denken, en je moet dat bij elkaar houden. Ja, dat ook wel. Maar het bindmiddel is het bloed van Jezus Christus. Het verzoenend bloed. En dat is precies in de roos geschoten. Je zou kunnen zeggen dat dit eigenlijk het bevindelijk karakter uitmaakt van de catechismus. Het raakt namelijk de kern van ons mens zijn. Het veronderstelt, daar gaat heel de catechismus van uit, het veronderstelt verdriet. Troost, niet waar? Als ik geen verdriet heb, heb ik geen troost nodig. Dus, door in te zetten met de vraag dat enige troost, wordt er zonder meer verondersteld dat er verdriet is. En dan heb je tegelijkertijd de diepe grondtoon van ons leven. Verdriet. Hebben we dat dan allemaal? Nee, zeggen we dan. Die heeft een kind verloren en ik gelukkig niet. Dus. En die heeft het heel moeilijk in zijn leven, maar ik toch niet. En ja, we hebben eigenlijk alles wel en zo. En we mogen dankbaar zijn. Ja. Ja, dat kan. En fijn als het zo is. Wees God er dankbaar voor. Had je ook niet om ellende te vragen hoor. Maar dat verdriet waar de catechismus van spreekt, dat doelt eigenlijk op een heel diep manco in ons mens zijn. Een leegte, een vacuüm, wat er is, bij iedereen. En je kunt dat herkennen in bepaalde momenten, dat je toch ergens het geluk mist. Of dat je met de leegte van je leven, soms geen raad weet. En dan maar gauw overgaat op orde van de dag, want daar kun je ook niet mee leven. Nee, daar kun je niet mee leven. Maar mij valt wel op, met u denk ik, dat deze laatste weken eigenlijk erg onthullend zijn geweest. Vindt u niet? Het wordt nooit meer zoals vroeger. Na 11 september zeggen we dan. De wereld is veranderd. En ik geloof dat het waar is. In één keer voelen we ons bedreigd. En we zijn vaak bang. En ik zit naast u. Ik ben ook eigenlijk wel bang. Van de week die toestand bij de tunnels. Ik dacht, waar moet dat nou toch heen? Hè? En Ja, het is een mens. Ik dacht, op een vrije maandag, als ik voor rond ga, ga die tunnel maar een beetje vermijden. Ik zal wel om gaan rijden over de Brine Noord, want goeiedag nog aan toe. Dat is niet goed hoor. Maar dan weet je dat ik ook maar een mens ben. Want je gaat je onzeker voelen, bang. En je weet niet waar je aan toe bent. En nou deze dingen. Je waande je sterk. Mensen van de vooruitgang. We kunnen alles langzamerhand en we hebben alles langzamerhand. En in één keer, nou daar zit je dan. Het is zo dichtbij gekomen, vindt u niet? En als we gaan praten over biologische oorlogsvoering en chemische oorlogsvoering, dan zeg ik, jongen, is er nog toekomst voor je kinderen, voor je kleinkinderen? Ja. Wat me wel verrast, is dat de Bijbel zo actueel blijkt te zijn. En dat voor onze jonge mensen ook raken. Wat staat er nog niet in die Bijbel? Het laatste Bijbelboek Openbaring. En het eind van de tijden. Nou, je weet het toch wel. Beste epidemieën. Een derde deel van de aarde zal. Ik ga je niet bang maken. Maar het verwondert mij wel. Dat toen die Bijbel geschreven is. Die schrijver dat niet kon weten, dat dit mogelijk was. En wij weten nu dat dit kan. Dat dit mogelijk is. En zomaar kan gebeuren in één keer. Lieve gemeente, het komt zo dichtbij. Hij komt zo dichtbij. En dan kun je genoeg geld hebben. En dan kun je gezond wezen. Maar die onzekerheid. En dat bedreigd zijn. En die kwetsbaarheid. En je voelt je niet happy. En je zit niet lekker in je vel, zeggen we dan tegenwoordig. Want, nou dit, dat haalt dat manco naar voren. Die diepe leegte, die ons alles schuilt. Die wij een beetje verbloemen en verhullen. Maar het minst of geringste kan dat weghalen. Ook een ernstige ziekte natuurlijk. En dan blijkt dat we hulpeloos zijn. En dat we stuurloos zijn. En geen wortel hebben en niet vaststaan. Kijk dit. En dan krijg je dat diepe... Dat diepe verdriet, levensverdriet, dat is eigenlijk geen goed woord. Dat betekent, ja, niet gelukkig zijn. Niet gelukkig zijn. En dan kun je gaan kwijnen, en dat moet je niet doen hoor. Alsjeblieft, dan gaan we niet bang maken. Maar het gaat wel om een stuk realisme. En daarop springt die catechismus in met zijn troost. En dat enige troost. Want lieve beste mensen, als er nou op aankomt, en heel die zaak gaat op gang... En hij is al op gang, hoor. Dan blijft er toch niet veel over aan troost. Of ga je dan troosten met een gasmasker? Nee, nou, begrijp het wel. Dan is er maar een enige troost. Een unieke troost. En dat is de troost waar de catechismus van spreekt. Dat ik van hem ben. Zijn eigendom ben. En... Ik heb vanmorgen nog gezegd in Ridderkerk, de Singelkerk. Dan kun je bang wezen. Maar kun je dan nooit eens zeggen. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Maar iedere dag kan dat niet. Kun je dan nooit eens zeggen. En kun je dan nooit eens zeggen. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is verreweg het beste. Kun je dat nooit zeggen? Ja, als je dat nooit kan zeggen, dan weet je niet van die enige troost. Die inzet, daar waar het aan schort, ten diepste. We leven ten diepste van nature zonder God, dus zonder houvast, dus zonder toekomst. Daar hebt u het. Kijk, in zekere zin, als we deze diagnose stellen en we komen tot een stuk onzekerheid vaak en kwetsbaarheid,
dan zijn we zo gewend tegenwoordig allerlei lotmiddelen te komen. Je stort je in je werk, in idealen, of gezelligheid, ontspanning, of godsdienst zelfs. Of psychologie, of filosofie, en weer zoveel mogelijk de gaten van het dijk een beetje te stoppen, want de vrees een dijk doorbraak. Ja. Nou, bij die vrees, die ellende, het zonder God zijn, zet de catechismus in. Daar begint haar diagnose en daar begint haar analyse. En dan bespreekt dat blijkbaar heel het mens zijn. Van de wieg tot het graf. Wat is uw enige troost?